Hoofdstuk 13. Fabrico, de geheime wereld. Karen deed zijn ogen dicht en vroeg zich af wat er zou gebeuren. Hij zou doodgaan, dat was wel zeker. Maar wat zou er daarna zijn? Maar hij kwam niet terecht, zoals hij had verwacht. In plaats van op koude rotsen, stoot hij met zijn hoofd tegen iets zachts. Auw, dat deed pijn, schreeuwde het. En toen Karen zijn ogen opendeed, vroeg hij zich af of hij zich iets verbeeldde. Een grote en boze speelgoedraak kroop onder hem vandaan.
Heel hartelijk bedankt. Eerst word ik uit Fabrico gegooid en dan kom ik hier terecht. Vervolgens staat de boel hier in de fik en om het nog mooier te maken komt de een of andere speler bovenop me terecht.
Fabrico, wat is dat? Vroeg Karen en keek vol ontzetting naar die delen van zijn lichaam die niet op de speelgoedraak waren terechtgekomen.
Dat is de verborgen wereld waar alle speelgoedraken wonen, was het antwoord.
Waarom ben je daar dan niet?
Ik ben uitgewezen, zei de speelgoedraak die Nico heette, terwijl de vreemde stof waarvan gemaakt was rood aanliep.
Wauw, wat heb jij gedaan? Zei Karen.
In gedachten zag hij het draakje rondrennen met de schaar en alle andere speelgoeddraken verwoesten.
Ik kom in een hoek terecht en scheurde,
jammerde het wezentje. Er rolden glazige tranen uit zijn glazen ogen. Toen hij zich omdraaide, zag Karin dat zijn staart naar beneden hing. Karin had nog nooit een naald in handen gehad, maar hij vond het leuk om apparaten in elkaar te zetten en dacht dat naaien net zoiets was als het gefriemel met de draadjes waarmee je apparaten in elkaar moest zetten.
Misschien kan ik je weer in elkaar naaien, zei hij aarzelend.
Helemaal niet nodig als er meisjes in de buurt zijn, zei Marie, terwijl ze naar boven klom en haar armen om Karin heen sloeg. Ik ben zo blij dat je in orde bent.
Hoe is het gegaan? Vroeg hij blozend.
Nou, eigenlijk niet zo goed. Er was te weinig water om de brand te blussen. En mijn vleugels vlogen in brand, zei ze, terwijl ze zich terugtrok en ook bloosde.
Je had het moeten zien. Haar haren vlogen ook bijna in brand. Maar de vleugels van de feniks verdwenen en het vuur verdween tegelijk met hun, zei Ellen.
Ze klom naar boven met Sam achter haar aan en op haar schouder zat Nick in de vorm van een muis.
Toen hij Karen zag, sprong hij als een wolf naar hem toe, gooide hem op de grond en begon hem als een gek te likken.
Waarom ben je hier eigenlijk? Vroeg Marie.
Ik ging kapot en toen ben ik verbannen van Fabrico, mijn thuis. Nu moet ik naar de schepper toe en weer in elkaar worden genaaid. Maar hij is veranderd. De vorige draak die daar naartoe ging, is in stukken gescheurd door de vernietiger.
Lieve help, je hoeft daar heus niet helemaal naartoe om in elkaar genaaid te worden. Nick, een naald alsjeblieft, zei Marie.
Nick transformeerde met tegenzin en daarna trok Marie een haar uit haar hoofd als draad. Toen naaiden ze snel en netjes Nico's staart weer vast.
Hoe doen meisjes dat toch? Vroeg Karin.
Tovenarij, antwoordde Marie met een grijns.
Vertel eens, Nico, mompelde Marie terwijl ze aan het naaien was. Waar ben je van gemaakt?
Van schubben van dode draken, antwoordde Nico.
Marie liet de naald vallen en prikte in haar vinger toen ze hem aan de verkeerde kant weer oppakte.
Schubben van dode draken? Piepte Nick.
Natuurlijk, met al die draken die doodgaan is dat volop beschikbaar en een goede manier van recycling.
Iedereen leek verbijsterd door deze opmerking.
Nico, wil je me naar Fabrico brengen?
Vroeg Ellen aan Nico, die gelukkig in het rond rende en zijn gerepareerde staart aan het testen was. Het leek alsof ze de vallei helemaal vergeten was.
Volg mij maar, riep hij en sprong het pad af. Ik ga naar huis.
Fabrico was ontzettend groot en elk gebouw en elk huis was gemaakt van lappen waardoor ze gevaarlijk scheef hingen. Speelgoeddraken gluurden door de schone schubberramen naar buiten. Terwijl ze er doorheen liepen, vertelde Nico wat ze allemaal zagen.
Daar is het stadhuis, de fabriek waar schubben worden omgevormd tot van alles, de wasmachine.
Ze bleven staan en staarden naar de wasmachine. Die was gigantisch, zelfs voor mensen. Hij lag op zijn kant en zat vol water. Draken van elke leeftijd lachten en zwommen er vrolijk in rond, terwijl hij ronddraaide.
Andere draken sleepten talloze emmers met zeepoeder naar het zeepbakje dat door nog meer draken als strand werd gebruikt.
Weet je, ik heb wel zin om te zwemmen, zei Karin.
Nick zei waarschuwend, dat zou ik niet doen als ik jou was. De kans is groot dat je eindigt als een sok.
Verdwenen tijdens de was. Pas toen ze de hele stad hadden bekeken, merkten ze dat Ellen verdwenen was. Toen Ellen binnenkwam, staarden alle fabrieksarbeiders naar haar. Het waren mensen, echte spelers. Twee stonden er bij de deur. Eentje in een stierenvechterspak met een minotaurusachtige draak en de andere was een verlegen speler met een bril op met een draak in de vorm van een mol.
Nee, maar jullie zijn spelers, riep ze uit toen ze binnenkwam.
Waarom ben je zo verbaasd? Vroeg de stierenvechter.
Ik dacht dat het spel afgesloten was.
Dat is ook zo, maar je zit een paar bliks in dit gebied, zei de verlegen speler.
Opeens verdwenen de vier en kwamen daarna weer terug.
Zie je wat ik bedoel?
Is er een plek in deze fabriek waar dat niet zo is?
Nee, je kunt maar beter weggaan, voor het geval dit gebied dicht gaat. Dat gebeurt een paar keer per dag, gromde de stier.
Ellen werd bang. Niet één van de drie temmers kon het spel verlaten. Wat zou dan gebeuren als het gebied dicht ging? Zou ze dan gewoon verdwijnen? Ze schudde die gedachte van zich af en vroeg...
Ik ben op zoek naar een bepaald soort drakenhuid. Waar kan ik die vinden?
Waarom? En waar is je draak? Wilde de stierenvechter weten.
Ik ben op zoek naar haar huid, antwoordde Ellen snel.
Maar dat kan niet. Je zou niet meer in het spel mogen zijn als je draak dood is, piepte de mol.
Dat weet ik. Het is vreemd, maar mijn hele leven is vreemd.
Dan moet je, denk ik, op zoek naar iets wat van een vreemde huid is gemaakt, vond de temmer van de mol.
Ik weet het! De vreemde jas die ze vanochtend hebben gemaakt.
Ze rende weg en kwam terug met de jas van drakenschubben. Ellen wist onmiddellijk dat deze van kristal was. De kraag was versierd met het drakenkristal van haar hoeven en vleugeltoppen. En de sluiting was gemaakt van haar hoorn, slim vermaakt zodat ze nu in elkaar klemde. Er hingen kwastjes aan, gemaakt van kristals manen en vacht. En de jas zelf was gemaakt van haar glanzende zilveren schubben. Normaal gesproken zou Ellen ervan zijn geschrokken. Maar dit was zo mooi.
Trek hem eens aan, zei het meisje en hield de spiegel omhoog.
Toen Ellen de jas aan had en zichzelf bekeek, schrok ze ervan. Zo betoverend zag de jas eruit.
Nu moet je wensen dat je hier niet was, zei het meisje.
Dat was een vreemd verzoek. Maar Ellen was het meisje dankbaar omdat ze de jas had gevonden en deed wat ze vroeg. Haar spiegelbeeld verdween meteen.
Was dat een storing?
Vroeg Ellen terwijl haar spiegelbeeld weer terugkwam. Nee, die jas bezit vreemde krachten. Hij kan zich vermengen met de achtergrond waardoor je verdwijnt. Maar hij verandert als je beweegt, waardoor je helemaal onzichtbaar wordt, tenzij je iemand aanraakt. Nadat ze dit had gezegd, begon het meisje verbazingwekkend snel te verdwijnen en weer te verschijnen.
Schiet op, ga weg,
riep ze en duwde Ellen naar buiten. Ellen draaide zich om haar te bedanken, maar toen ze om zich heen keek was het gebouw verdwenen. Ze realiseerde zich dat haar vrienden haar zouden zoeken, dus dacht ze snel, ik ben een geest, onzichtbaar voor iedereen, en verdween. Toen rende ze terug naar de groep. Sam keek om zich heen en vroeg, hé, waar is Ellen gebleven?
Hier ben ik, zei ze en propte snel de jas in haar tas. Heb je het gehoord? Dit pad kan ons naar een vuurduivel leiden en die kan ons vertellen hoe we terug op Destro kunnen komen, zei Marie en wees naar een pad dat Fabrico uitliep.
Gaat Nico met ons mee? Vroeg Ellen.
Nee, hij moet blijven waar hij thuis hoort. Dit is onze zoektocht en die moeten we alleen volbrengen.